Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. En vandaag gaan we het hebben over intergenerationele overdracht van criminaliteit. Zo vader, zo zoon en de appel valt niet ver van de boom. Vandaag gaan we het hebben of deze uitspraken kloppen en of die van toepassing zijn op crimineel gedrag. Dat gaan we doen met Steve van der Weijer. Hij is onderzoeker bij het NSCR en heeft veel onderzoek gedaan naar deze overdracht van criminaliteit. Ik wil jullie veel luisterplezier wensen.
Ja, tuurlijk. Mijn naam is Steve van der Weijer. Ik ben onderzoeker bij het NSCR, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in Amsterdam. Ik ben in 2010 begonnen met een promotieonderzoek naar intergenerationele overdracht van met name gewelddadige criminaliteit. Ik heb 2014 op gepromoveerd. Vervolgens heb ik nog allerlei andere onderzoeken gedaan in het gebied van levensloopcriminologie, criminele carrières van daders, de levensloop van daders, maar ook nog steeds met intergenerationele overdracht bezig. Ook onderzoek bijvoorbeeld naar genetische invloed op criminaliteit, de biosociale kant. Dat is eigenlijk redelijk breed.
Wat is intergenerationele overdracht eigenlijk? Wat houdt het in? Wat betekent het?
Ja, de gebruikte definitie loopt een beetje uiteen, maar wat wij bij het NSCR vaak als definitie aanhouden is, gewoon dat je ziet, als je een kind van een crimineel bent, of je dan een verhoogd risico hebt om zelf ook crimineel te worden, in vergelijking tot kinderen zonder criminele ouders. Sommige andere mensen spreken vooral van criminele families. Dan moet je weer gaan bedenken, ja, wanneer telt iemand als een criminele familie? Is dat wanneer je twee familieleden hebt die allebei crimineel zijn? Is dat wel een criminele familie of moet je dan meerdere generaties hebben? Maar wij proberen het echt te beperken tot een verhoogd risico als je ouders ook crimineel zijn.
En hoe doe je daar onderzoek naar?
Voor mijn promotieonderzoek hebben wij daar gebruik van gemaakt van de Trends 5-studie. En die studie begon eigenlijk al in de dataverzameling. Die is deze eeuw gewoon gedaan. Dus wij werkten vaak samen met een justitiële jeugdinrichting in het oosten van het land. En op een gegeven moment kwam de directeur van die instelling, die kwam met een oud inschrijfboek aanzetten. En daarin stonden de namen van de eerste 198 jongens die daar begin vorige eeuw geplaatst waren. Toen was het nog een katholiek hervormingsschool. En die jongens werden daar geplaatst, of omdat hun ouders niet voor ze konden zorgen, of omdat ze zelf ook crimineel gedrag vertoonden. En van die jongens hebben vervolgens de ouders opgezocht. Dus die jongens waren geboren rond 1900. Hebben de ouders opgezocht, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, inmiddels ook de achterachterkleinkinderen. Zo staat er een studie waarin je wel minimaal 5 generaties kunt kijken naar crimineel gedrag. En van al die personen is data verzameld uit archieven over crimineel gedrag. Nou, tegenwoordig gaat het iets makkelijker omdat het wat meer geautomatiseerd is. Alle strafbladen op te vragen. Dus het is eigenlijk vooral gebaseerd op officiële gegevens, mijn onderzoek. En dan kun je dus gewoon meerdere generaties over tijd vergelijken en die familieverbanden in crimineel gedrag vergelijken met elkaar.
Moet je daar eigenlijk dan nog toestemming voor vragen aan die families? Hoe werkt zoiets?
In dit geval is niet direct aan die families toestemming gevraagd. Je vraagt met name toestemming aan de instanties die de data leveren. Dus de politie of het OM, als die justitiële data aanleveren, die geven daar toestemming voor. Volgens mij was het zelfs in dit geval zo dat we de families niet direct mochten benaderen om te interviewen of zo. Dus zij weten ook niet dat ze in deze dataset zitten. Dus het is meer toestemming bij officiële instanties in plaats van echt bij de personen zelf.
En zou je misschien iets meer kunnen vertellen over je onderzoek, je proefschrift? Wat heb je precies onderzocht en wat voor resultaten kwamen daar uit?
Ja, zoals ik al zei, het richt zich vooral op de overdracht van geweld. Man maakt vaak de vergelijking tussen geweld en niet-gewelddadige criminaliteit. Dus dan met die Trends 5-studie waar ik net over gehad hebben onderzocht. Als je vader gewelddadig is, heb je een verhoogd risico om zelf ook gewelddadig te zijn. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Kinderen met een gewelddadige vader bleken ongeveer 2 tot 3,5 keer zo'n hoog risico te hebben. We kijken daarbij vooral naar de mannen, omdat geweld komt officieel niet zoveel voor bij vrouwen. Het leidt in ieder geval niet tot veroordelingen, dus het maakt lastig om dat te onderzoeken. Overal zie je wel een concentratie van criminaliteit en geweld binnen families. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat ongeveer 20% van de families in die studie is verantwoordelijk voor 80% van alle criminaliteit. Dus een hele sterke concentratie binnen die gezinnen. Nou, verder zien we dat die mate van overdracht niet altijd even hoog is. Er zijn ook factoren die dat beïnvloeden. Bijvoorbeeld als je kijkt wanneer wordt dat geweld nu gepleegd. Dan zien we eigenlijk dat wanneer de vader gewelddadig was voordat het kind geboren was. Dat het kind dan geen verhoogd risico heeft om zelf ook gewelddadig te worden. Pleegt die vader het geweld met name tijdens de kindertijd of de adolescentie van het kind. Dan zien we dat verhoogd risico wel. Gaat de vader weer door nadat het kind al volwassen is en mogelijk al weer uit huis is. Dan is dat risico weer minder. Dus dat lijkt echt het geweld tijdens de jeugd van de kinderen het meest invloed te hebben op het gewelddadig van het kind zelf.
Waarom is dat zo?
Nou, dat lijkt dus erop te duiden dat die blootstelling aan dat geweld met name een rol spelen. We weten niet of het geweld huiselijk geweld was of dat iemand in een bar een ruzie heeft en daar geknokt heeft. Dus dat weten we niet. Maar ja, dat lijkt wel op te wijzen dat een soort van blootstelling een rol speelt. En je kan je voorstellen als iemand veroordeeld wordt voor gewelddadig gedrag buitenshuis, dat hij misschien thuis ook meer agressief gedrag vertoont en dat het kind dan kan overnemen en denken dat het normaal is om dat te gebruiken. Dus dat is eigenlijk een van de verklaringen ook voor intergenerationele overdracht, dat kinderen het gedrag aanleren en overnemen van hun vader of moeder.
En is dat dan alleen bij geweldsdelicten of zijn dat ook andere vormen van criminaliteit die diezelfde mechanismen hebben eigenlijk?
Ja, in principe zie je die overdracht bij vrijwel alle delicten die onderzocht worden. Dus criminaliteit in het algemeen. Maar bij geweld is het over het algemeen wat iets sterker gevonden, die mate van overdracht. Mijn proef heeft ook gekeken naar seksuele delicten, dus zedenmisdrijven. Is natuurlijk een vorm van geweld, maar daar vinden we het ook. In principe, ja, wat de literatuur naar voren komt, is het ook bij diefstallen. Verkeersdelicten, eigenlijk elke vorm van criminaliteit zie je dat een kind verhoogd risico heeft als de ouders ook die vorm van criminaliteit vertonen.
En in hoeverre spelen ook biologische factoren hier een rol?
Die spelen naar mijn mening ook een rol. Het is natuurlijk altijd het nurture nature debate is lang geweest. Maar inmiddels is dat wel een beetje verleden tijd en het is wel duidelijk geworden dat zowel genen als omgeving een rol spelen, vaak in interactie met elkaar. Als je kijkt naar tweelingstudies of adoptiestudies, die dat heel goed uit elkaar kunnen trekken, die genetische en omgevingsfactoren. Die laten over het algemeen zien dat ook crimineel of gewelddadig of antisociaal gedrag, dat de verschillen tussen personen voor 40-60% verklaard worden door genetische factoren. Dat toont aan dat, dat je op basis van je genen mogelijk al een verhoogd risico hebt, maar daarnaast kan dat versterkt of misschien juist verminderd worden door de omgevingsfactoren die een rol spelen. En soms wat ik dan zie, dat als je samenwoont met een gewelddadige vader, dat dan extra hoog risico hebt. Dus het is vaak de combinatie van zowel biologische of genetische factoren als leereffecten of iets dergelijks. In mijn proefschrift heb ik ook nog meer specifiek gekeken naar de rol van een lage hartslag. Dat is een ander voorbeeld van een biologische risicofactor voor crimineel gedrag. Het wordt verondersteld dat een lage hartslag dat een indicatie is voor underarousal. Dat is een Engels woord voor onderprikkeling. Een beetje een rare vertaling misschien, maar die mensen hebben weinig of ervaren weinig prikkels. En dat precieze mechanisme waarom dat een risicofactor is voor crimineel gedrag is nog niet helemaal duidelijk. Maar theorieën stellen bijvoorbeeld dat mensen met een lage hartslag, dat die underarousal een indicatie is dat zij weinig angst hebben. Wat natuurlijk handig is als je crimineel gedrag wilt vertonen en dat je niet bang bent voor de gevolgen. Andere theorie is juist dat die mensen op zoek zijn naar stimulatie om juist wel prikkels te ervaren en daarom criminaliteit gaan plegen of een vechtpartij betrokken raken. En in mijn onderzoek hebben we dan ook gekeken of die lage hartslag ook van invloed is op de mate van overdracht. En dan zien we eigenlijk dat we alleen een overdracht van geweld vinden wanneer de kinderen een lage hartslag hebben en niet wanneer ze een hoge hartslag hebben. Dus het lijkt erop te suggereren dat een hoge hartslag meer een soort van bescherming vormt om hetzelfde gedrag als je vader te gaan vertonen. Dat geeft ook aan dat er een interactie kan zijn tussen zo'n biologische risicofactor, zoals een lage hartslag, als een meer ja, omgevingsfactor als het samenwonen met een gewelddadige vader.
Dus die factoren die zullen nooit, dus die zullen altijd in combinatie met elkaar een rol spelen. Dus iemand met een lage hartslag zal altijd, die zal niet per se een grotere kans hebben op het overdragen van criminaliteit intergenerationeel. Maar dat gaat dan in combinatie met de timing van het geweld van de vader.
Nou ja, in principe zijn het los van elkaar allebei risicofactoren. Dus zowel kinderen met een criminele vader hebben een hogere kans op criminaliteit. Mensen met een lage hartslag hebben een hogere kans op criminaliteit. Ja, je ziet gewoon dat dat versterkt als je die allebei tegenkomt. Ik wil niet zeggen dat dat voor elke persoon geldt. Het gaat natuurlijk over bevindingen over een hele populatie. En je kan nooit zeggen, nou, bij die persoon komt het door een lage hartslag of door genetische factoren. Het zijn altijd uitspraken over de gehele groep of over een algehele steekproef die je hebt.
Ja, want je hebt echt kwantitatief onderzoek gedaan en er kwamen ook best wel sterke statistische verbanden uit, als ik goed had gelezen. Want zonen die met een gewelddadig vader dan 2 tot 3 keer zo'n grote kans om dan zelf ook geweld te plegen of daarvoor veroordeeld te worden. Is er ook kwalitatief onderzoek hiernaar gedaan?
Ja, dat is ook zeker gedaan. In Amerika is veel onderzoek in gedaan, maar ook wel enigszins in Nederland. Die laten in principe dezelfde verbanden zien, dat ook kinderen weer een verhoogd risico hebben. Zelf beperk ik mij tot echt kwantitatieve analyses. En ik denk ook dat je een soort ander soort onderzoek hebt, dus ook andere conclusies leidt. Dus die kunnen bijvoorbeeld misschien beter onderzoeken of kinderen het echt aanleren, het crimineel gedrag. Maar die kunnen bijvoorbeeld niet weer, met kwalitatief onderzoek kun je niet kijken of genetische factoren een rol spelen, want dat weten mensen van zichzelf natuurlijk niet. Dus dat is een beetje lastig te vergelijken, die uitkomst van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Wat de oorzaken zijn van die overdracht van criminaliteit. Wat wel, denk ik, uit alle beide soorten onderzoek ook blijkt, is dat ze een alternatieve verklaring, dat het ook kan komen dat criminaliteit in meerdere families voorkomt, meer als onderdeel van een bredere overdracht van probleemgedrag. Dat ze problematische families zijn met een lage opleiding, wonen in slechte buurten, alcoholmisbruik, tienerzwangerschappen. Dat zijn allemaal risicofactoren van crimineel gedrag, die dan weer worden overgedragen naar de volgende generatie. En omdat zulke dingen clusteren binnen families, is ook het risico op criminaliteit binnen families in alle generaties zichtbaar. Dus dat is denk ik een verklaring die zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek naar voren komt.
En wat houden deze resultaten in? Wat voor handvatten bieden deze voor een overheid? Of wat zou je hiermee kunnen doen?
In principe, maar belangrijk is dat je kan zien, vooral op jonge leeftijd wellicht, een risicoprofiel kan opstellen van, woont iemand op jonge leeftijd samen met een zeer gewelddadige ouder? Ja, dan weet je, bij die kinderen moeten misschien extra aandacht aan besteden. Misschien wel belangrijk om erbij te zeggen dat het allemaal gaat over relatieve risico's. Hè? Dus de meerderheid van de kinderen met een gewelddadige vader wordt zelf helemaal niet crimineel. Echter hebben ze een groot risico. Dus dat is meteen ook een risico natuurlijk als je heel volop inzet op die kinderen. Het is misschien ook weer stigmatiserend. En zullen ze daardoor wellicht eerder crimineel gedrag vertonen of wordt het eerder opgemerkt en hebben ze grotere kans om gepakt te worden. Maar goed, het geeft wel aan, die families, daar moeten we misschien beter op letten, die hebben meer ondersteuning nodig. Wellicht ook bij de repressie, dus als je ouders straf oplegt, rekening houden met het feit dat ze kinderen hebben, wil niet meteen zeggen, je moet ze minder zwaar straffen, maar misschien wel goed die families, die kinderen informeren wat er aan de hand is, mogelijkheid bieden om bij ouders die in de gevangenis zitten op bezoek te gaan. Zulke dingen kun je ook over nadenken, hoe die schade voor kinderen als ze een criminele ouder hebben zoveel mogelijk te beperken.
En je hebt ook in je onderzoek data vergeleken vanuit Amerika en Engeland. En zie je daar nog verschillen tussen de internationale data?
In principe is dit wel een fenomeen dat je in alle landen ziet. De staat komt altijd redelijk overeen. Een paar jaar geleden heeft een collega van ons, iets bezig met een meta-analyse gedaan, die laat zien over algemeen is dat extra risico 2,5 keer zo groot als je een criminele ouder hebt. In Amerika is het iets groter dan in andere landen. Dus er zijn wel kleine verschillen tussen landen. Maar ja, ik denk over het algemeen zie je het in alle landen terug. Er zijn wat verschillen tussen landen, maar dat is nou weer de vraag. Komt dat echt door de situatie in de landen of door verschillen in onderzoek en verschillende populaties die gebruiken? Dat is enigszins lastig te vergelijken. Ik kan me wel voorstellen dat in een land als Amerika, waar de ongelijkheid aanzienlijk groter is, dat ook die concentratie van criminaliteit veel groter is. Omdat daar ja, de verschillen tussen wijken wellicht ook groter zijn dan in de meeste Europese landen. Dat je dan ook in die wijken de concentratie van criminaliteit hebt, wat zich ook uit in een concentratie van criminaliteit binnen families. Maar goed, het is ook alleen tot nu toe onderzocht in westerse landen. Dus we weten ook nog niet zo goed hoe het in de niet-westerse landen, of je het daar ook terug ziet. Dus dat is nog wel iets voor vervolgonderzoek om de generaliseerbaarheid naar de rest van de wereld ook te vergroten.
Bij het NSCR hebben jullie ook een heel cluster hier aan dit onderwerp gewijd, geloof ik. Aan de intergenerationele overdracht. Is dat bijvoorbeeld een onderwerp wat zij dan verder willen onderzoeken?
Dat zouden we zeker willen. Maar het is natuurlijk lastig om in de wat minder ontwikkelde landen onderzoek te doen. Omdat de infrastructuur om zulk onderzoek te doen niet altijd is. Samenwerken met universiteiten is makkelijker met Amerikanen of West-Europese landen. We werken vaak met geregistreerde data over criminele carrières en zo. Dat is makkelijker in landen als Nederland, Engeland, Amerika om die data te verkrijgen, toestemming te vragen. Dus de registratie wellicht beter. Dus dat is zeker iets wat ik en met mijn collega's denk ik wel zouden willen doen. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Het is in ieder geval een stuk lastiger. Zeker nu ook met de pandemie en beperkte mogelijkheden tot reizen en zo. Maar ja, het is zeker een interessant onderwerp. Maar wellicht wat ook weinig gebeurt, maar ook interessant is om binnen Nederland te vergelijken tussen verschillende groepen. Dus mensen met een migratieachtergrond of de autochtone Nederlanders. Bijvoorbeeld mijn eigen studie, die Trans 5-studie, dat zijn families die al sinds 1900 in Nederland wonen. Dus dat zijn echt de katholieke families van die tijd. Natuurlijk zijn er wel mensen aangetrouwd met een migratieachtergrond. Maar dat is dan te weinig om een vergelijking te maken. En je zou het wel misschien interessant om te kijken of dezelfde patronen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld in Marokkaanse families, Turkse families, Surinaamse, Antilliaanse families. En of ook die verklaringen hetzelfde zijn met die families.
Je hebt dus ook gekeken in je onderzoek naar zedendelicten. In wat voor factoren en wat voor mechanismen zag je hier een rol spelen? Waren dat totaal andere mechanismen dan bij de geweldsdelicten? Of kwamen die overeen?
Inderdaad ook onderzoek gedaan naar die zedendelicten, hoe die concentreren binnen criminaliteit. We zagen in principe hetzelfde verhaal. Als je een familielid hebt, niet per se een vader, maar bijvoorbeeld ook een broer of een oom die een zedendelict had gepleegd, heb je zelf een verhoogd risico. In eerste instantie, een van onze hypotheses was dat we dachten, als je een familielid hebt die een zedelict pleegt, ben jij misschien een slachtoffer geworden en ga je daarop zelf ook zedelict plegen. Dat hebben we proberen te achterhalen op basis van dossiers, om te kijken naar wie zijn nou die slachtoffers van die zedelicten. Maar dat specifieke patroon kwam niet terug uit de officiële dossiers. Wel zagen we in die dossiers ook dat het echt een dat de officiële registratie van zedelict natuurlijk het topje van de ijsberg is. Dus er kan in die families veel meer aan de hand zijn op het gebied van seksuele misdrijven. En dat mensen alsnog wel slachtoffer zijn geworden, maar bijvoorbeeld niet van een familielid. Of dat is niet in de officiële registraties terechtgekomen. Dus die mogelijkheid is er wel, maar dat kwam niet voort uit ons onderzoek.
Dus je kon daar geen kans aan hangen. Dus net was het 2,5 keer tot 3 keer zo groot bij een geweldsdelict. Dat de zoon ook een geweldsdelict zou plegen. In hoeverre kon je hier de odds aan geven?
Die waren wel een stuk groter. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat het op echt hele kleine aantallen gaat. Volgens mij waren er maar drie broers die allebei een zedelict hebben gepleegd. Volgens mij ook maar drie vader zoon paren waarbij het allebei voorkomt. Dus dat groot risico is er wel. Dat leek groter dan geweld. Maar dan moet je een beetje voorzichtig mee zijn, omdat het om zo'n kleine aantallen gaat. Om extra een getal op te plakken. Dat zou ik niet durven doen.
En geldt dan eigenlijk ook weer dezelfde criminologische theorie als die bij de geweldsdelicten? Die van sociaal leren bijvoorbeeld?
Het lijkt me wel dat ook weer een rol speelt, is het sociaal leren. Genetische factoren kunnen een rol spelen. Algemene risicofactoren waartegen die families blootgesteld worden. Iets anders wat ook nog een rol kan spelen, wat ook vaak gesuggereerd wordt, is omdat we kijken naar politiegegevens, dat bepaalde families die bekend staan om crimineel gedrag, of in dit geval om zedendelinquentie, dat die meer in de gaten worden gehouden door politie en justitie. En dat de kinderen daardoor een grotere kans hebben om betrapt te worden als ze ook daadwerkelijk delinquent gedrag vertonen. Dus dan wordt die mate van overdracht of concentratie van criminaliteit binnen families wordt dan overschat. Doordat die families gewoon een grote pakkans hebben, zodat de politie en justitie meer in de gaten worden gehouden.
Ook een van de dingen die me opviel aan je onderzoek was dat bij de meest recente generaties, dat de kans daar groter was. Dus dat het een beetje opliep naarmate de generaties jonger werden. Dat diegene ook geweld plegen. Heb je daar ook verklaringen voor?
Ja, dat klopt. Dat zag ik in mijn eigen onderzoek. Dat komt bijvoorbeeld ook uit die meta-analyse naar voren. Dat over het algemeen in de recentere studies met recentere personen die mate van overheid groter is. Dat was eigenlijk tegen onze verwachtingen in. Want natuurlijk in de jaren 50, 60 en 70 misschien ook nog had je meer die verzuiling in Nederland. Iedereen was meer gebonden aan zijn eigen groep. De mobiliteit binnen de samenleving zijn in ieder geval verwachten, die is beter geworden. Je bent minder afhankelijk van de afkomst van je gezin. Dus we hadden eigenlijk verwacht dat het af zou nemen. Waarom dat toeneemt, vonden wij zelf lastig te verklaren. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat we zien dat criminaliteit eigenlijk afneemt de afgelopen jaren, of misschien wel decennia, dat het meer deviant is als je crimineel gedrag vertoont, of ernstig crimineel gedrag vertoont. En dat dan ook dat stigma eromheen groter is. Dat die families meer buiten de samenleving komen staan, omdat ze zo afwijkend zijn van de rest van de samenleving. Maar goed, zoals ik zei, ik had eigenlijk verwacht, of misschien ook wel gehoopt, dat jij zou afnemen. Maar dat was niet het geval.
In andere wetenschappelijke onderzoeken kijk je ook naar de invloed van schoonfamilie, partners en broers op crimineel gedrag. Zou je hier iets kort over kunnen toelichten? Of wat voor resultaat heb je hier gevonden?
Ja, eigenlijk zie je overal hetzelfde patroon. Als je een familielid hebt die crimineel is, verhoogt dat je kans om crimineel te zijn. Bij de partners, dat noemen we assortative meting. Dat mensen met dezelfde kenmerken, soort zoekt soort, zeggen we ook wel. Dus als je crimineel bent, heb je vaak een criminele partner. We zien dat zowel geldt voor criminaliteit gepleegd tijdens het huwelijk. Dus dan kun je zeggen, de twee beïnvloeden elkaar. Misschien dus wel samen plegen. Of de criminele man, dat zijn gedrag leidt ertoe dat de vrouw criminaliteit gaat plegen. Maar we zien het eigenlijk ook al, als we kijken naar criminaliteit voor het huwelijk of voor de relatie. Wat suggereert dat mensen elkaar uitkiezen op dezelfde kenmerken. Of mogelijk is dat niet zo bewust, maar gewoon een grotere kans om elkaar tegen te komen, omdat ze in dezelfde wijken wonen, naar dezelfde scholen gaan, dezelfde uitgaansgelegenheden, et cetera. Vervolgens hebben we ook gekeken naar de schoonfamilie. En dan blijkt eigenlijk dat bovenop criminaliteit van de partner, ook de schoonfamilie vaak ook wel een invloed heeft. Dus criminaliteit van schoonvader, moeder, schoonbroers. Zien we regelmatig ook dat die nog een extra invloed hebben. Dus lijkt erop dat elk extra familielid of schoonfamilielid het crimineel is, dat het steeds een beetje extra risico geeft voor een persoon een crimineel gedrag te vertonen. Dat verklaart ook die grote clustering binnen families. Omdat hoe meer personen dus crimineel zijn, hoe grotere kans voor alle andere familieleden om dit ook te worden.
En over het algemeen van je onderzoeksresultaten, stond je ervan te kijken? Want het was dus best wel een sterk verband.
Nee, ik stond niet echt van te kijken. Zoals jullie al begonnen, er zijn natuurlijk van die spreekwoorden, zo vader, zo zoon, appel valt niet ver van een boom. Je ziet het ook in het dagelijks leven, die gelijkenis tussen ouders en kinderen. Dus wat dat betreft is het logisch, maar je wilt ook graag wetenschappelijk aantonen. Maar dat vind ik in principe niet het meest interessante om puur dat verband aan te tonen. Het gaat mij weer om wat zijn factoren die dat verband beïnvloeden of hoe kun je het verklaren. Dat zijn denk ik de meer interessantere dingen om te onderzoeken. Dat vader en kind voor criminele gedrag op elkaar lijken is misschien een beetje een open deur. Maar Het vervolgonderzoek vind ik dan zelf interessanter.
En ja, wat staat er verder op de agenda? Wat zijn nu de vervolgstappen eigenlijk bij dit onderzoek? En zijn er nog andere onderwerpen waar je nu onderzoek naar wil doen?
Ja, wat ik zelf nu veel mee bezig ben, dat hangt wel enigszins samen met dit onderwerp, is om, als je kijkt naar invloeden van de levensloop op crimineel gedrag, bijvoorbeeld vaak uitgaan dat werk leidt tot minder crimineel gedrag, trouwen, kinderen krijgen, dergelijke factoren, maar ook intergenerationele factoren zoals echtscheiding van de ouders, moeders die op jongere leeftijd moeder worden, die kinderen hebben een verhoogd risico op crimineel gedrag. Om bij zulke factoren te onderzoeken, is het nu een causale factor of niet? En wat ik daarvoor doe, is om familieleden met elkaar te vergelijken. Dus bijvoorbeeld, één persoon heeft ouders zijn gescheiden. Van die gescheiden vader pakken we de broer die getrouwd is. En dan kijken we ook naar die kinderen, naar de uitkomst. En omdat je dan binnen dezelfde familie vergelijkt, houd je rekening met bijvoorbeeld genetische factoren, want die worden gedeeld door die familieleden. En met allerlei familiefactoren, omgevingsfactoren van die families. En nog met zulke dingen rekening mee te houden, daarvoor te controleren, krijg je een betere schatting van de causale invloed van zulke factoren op crimineel gedrag. En wat we dan over het algemeen zien, is dat die verbanden die we vinden, bijvoorbeeld ook het verband tussen het hebben van een criminele vader en crimineel gedrag van een kind, dat die heel erg afnemen als je een vergelijking maakt tussen twee familieleden, bijvoorbeeld tussen twee broers of tussen twee neven. Dus dat suggereert wel dat bijna alle verbanden in levensloopcriminologie eigenlijk een beetje overschat worden, want er geen rekening wordt gehouden met allerlei familiale achtergrondkenmerken die dat verband kunnen vertekenen.
Ja, ik was nog heel erg benieuwd naar welke mechanismen specifiek onder die intergenerationele overdracht, of noem je dat dan nog intergenerationele overdracht bij schoonfamilie was?
Ja, dan is in ieder geval geen genetische invloeden, want als het goed is, zijn dat geen familieleden van elkaar. Dus dan is het meer, ja, het idee dat je een paar, jij zoekt niet alleen een partner uit die op je lijkt, maar misschien ook een hele, ja, de hele familie van de partner, als je lijkt op je eigen familie, achtergrond van je familie, dat elkaar aantrekt. Dat is een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat er meer een directe invloed is van het crimineel gedrag van die schoonfamilie. Dus je ziet dat het daar heel normaal is om delicten te plegen, ga je dat misschien zelf overnemen. Dus dat is meer die sociale leereffecten ook. Het zou zelfs kunnen dat je samen criminaliteit pleegt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat komt in ons eigen onderzoek, is dat lastig te onderzoeken, omdat je niet altijd weet of sprake is van samenpleging of niet. Maar dat zijn mogelijkheden.
Oké, en waar zou je nog in de toekomst onderzoek naar willen doen?
Een ander onderwerp waar ik nu veel mee bezig ben, is onderzoek naar cybercriminaliteit ook. En ook de levensloop van cyberdaders. En iets, een onderzoek wat nu nog loopt, maar meer specifiek naar die intergenerationele overdracht van criminaliteit ook, is om te kijken of cybercriminelen ook vaker criminele familieleden hebben. Want een van de grote vragen binnen het cybercrime onderzoek is natuurlijk, zijn dit nou een heel nieuw type criminelen of zijn het eigenlijk gewoon de traditionele criminelen die nu achter een computer zitten in plaats van een bank gaan overvallen? Dus we hebben met gegevens van de CBS gekeken naar alle mensen die veroordeeld zijn geweest voor computervredebreuk. Dus dat zijn hackers. En dan vergeleken hun familieleden vergeleken met die van niet-criminelen en van traditionele criminelen. En in eerste instantie zagen we daar eigenlijk dat die cybercriminelen net zo vaak criminele vaders, criminele moeders, criminele broers en zussen hebben dan de traditionele criminelen. Dus dan zie je eigenlijk geen verschil tussen de cybercrimineel en de traditionele crimineel. Echt wanneer we meer specifiek naar die data gingen kijken en een onderscheid maakten tussen bijvoorbeeld een cybercrimineel die alleen maar veroordeeld is geweest voor hacken en niet voor andere delicten. Nou, die groep criminelen die leek eigenlijk heel erg op de algehele populatie. Dus ja, helemaal niet zo vaak criminele ouders of broers of zussen. Dan had je nog een andere groep. Dat zijn dus mensen die zowel veroordeeld zijn geweest voor traditionele delicten als voor cybercrime. Nou, die leken heel erg op traditionele criminelen in termen van criminele familieleden. Dus er lijkt wel een onderscheid te zijn tussen mensen die gespecialiseerd zijn in cybercriminaliteit en de meer algemene criminelen.
Ja, precies, want cybercrime is natuurlijk, hè, hacken is natuurlijk wel een skill die je moet hebben, maar een phishing website opzetten, dat kan je tegenwoordig zo kopen op het internet. Dus het level waar je, of zeg maar de skills die je moet hebben daarvoor, die verschillen natuurlijk heel erg daarin. Dus, en het sociale leren zit er denk ik ook niet, dat aspect zit er ook niet in, omdat ouders vaak niet zo onderlegd zijn met computers als de kinderen. Heb je dat ook teruggevonden?
Nee, maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Daarom hebben we ook niet gekeken naar cybercriminaliteit van de ouders, omdat die verschillen tussen generaties in kennis van computers, mogelijkheden, of ontwikkelingen van skills om cybercrime te plegen, die waarschijnlijk heel groot zijn. Dus dat patroon kwam eigenlijk bijna nooit voor dat meerdere familieleden allebei verhacker waren veroordeeld. Ik ben het ook met je eens dat een groot verschil zit in verschillende cybercriminaliteit, of je er echt ICT-skills voor moet hebben, of dat wel meevalt. Ik denk dat ook bij hacken dat het, ja, het kan ook gewoon het raden van een paswoord van je ex-vriendin zijn. Dan is het ook hacken. Dan is de vraag, ja, verwacht je nou deze groep heel anders te zijn dan de algehele populatie of dan van traditionele criminelen? Terwijl je ja, de echte high-tech hacks of ja, mensen die, wat je nu vaak hoort, de grote hacks en dan miljoenen losgeld vragen, ja, dat zijn waarschijnlijk heel andere types. Dan de mensen die wij in onze data terugzien. En dus het zijn alleen de veroordeelde personen. Ja, en het is op basis van die gegevens niet achterhalen wat voor soort cybercriminaliteit is gepleegd. Of het echt high-tech is, of ja, iets kopen op het dark web, een makkelijk programmaatje om het te plegen, of het raden van een paswoord. Dus dat, ja, dat is wel een limitatie van dat onderzoek, dat ze dat niet kunnen uitsplitsen.
Kijk dan hier bijvoorbeeld ook nog naar die biologische factoren.
Nou, dit specifiek onderzoek niet. Als je wilt kijken bijvoorbeeld naar die genetische factoren, dan heb je grote datasets nodig, het liefst met tweelingen, dat je onderscheid kan maken tussen één-eigen en twee-eigen tweelingen, of bijvoorbeeld adoptiekinderen. Dus wat je dan nodig hebt, zijn mensen met verschillende, ja, familieleden met verschillende genetische relaties, dus dat is lastig. Andere biologische factoren, zoals bijvoorbeeld die hartslag die ik eerder heb onderzocht, die is niet terug te vinden in officiële registraties, dus dat is ook lastig onderzoeken.
Ja, wat had je nu onderzocht aan de hand van intake voor dienstplicht, geloof ik?
Ah, ja, klopt. Dat hartslagonderzoek wat ik eerder over vertelde, is inderdaad gemeten tijdens de medische keuring voor de dienstplicht. Dus omdat het een redelijk oude dataset is, die Trends 5-studie, moesten al die mannen tot, ja, ergens in de jaren 80 volgens mij nog medisch gekeurd worden. Dienstplicht en dan wordt ook de hartslag gemeten in rust of na inspanning. En die hebben we destijds gebruikt inderdaad om die hartslag te meten.
Oké, okay, ja, interessant, Steve. Ik blijf het een interessant onderwerp vinden. Heb je nog tips voor studenten die mogelijk nog een scriptie gaan schrijven of onderzoek willen doen naar iets voor een mooi onderwerp waar eigenlijk nog weinig over bekend is, maar waar wel veel kennis over zou moeten zijn?
Ja, dan zou het vooral moeten gaan, denk ik, op mogelijke interventies binnen die criminele families. Wat kunnen we nou echt aan doen? Wat is efficiënt? Ja, er zijn laatst politie- en wetenschaprapport gekomen van Twan Spaaps en Hans Moorsrup, waarin ze daarop ingaan. Dus er zijn wel allerlei initiatieven, maar er is nog veel verbetering mogelijk. En het is nog niet, volgens mij nog niet heel erg gestroomlijnd dat alle gemeenten op hetzelfde doen. Dus dat is iets wat denk ik het belangrijkste is op dit moment. Kijken van hoe kunnen we deze overdracht tegengaan? Hoe kunnen we die cyclus van criminaliteit breken? Nou, of dat echt kan in een scriptie, weet ik niet. Maar dat is in ieder geval wel ja, van toekomstige onderzoekers op dit onderwerp. Is dat denk ik het meest interessante thema op dit moment.
En heb je een idee bij een interventie die je mogelijk zou kunnen helpen?
Nou, ik denk dat die interventies vooral gericht moeten zijn op, dus niet alleen op het tegengaan van de criminaliteit bij het kind, maar meer bredere aanpak van al het probleemgedrag binnen die families, maar ook ja, bij die kinderen. Dus niet alleen kijken naar criminaliteit, maar ook zorgen dat ze op school dat het goed gaat, onderwijsproblemen aanpakken, gezondheidsproblemen aanpakken, zorgen dat ze goede sociale contacten buiten de familie hebben, omdat het juist kan losbreken van die criminele familie. Dus ja, een meer bredere aanpak op die families, dat lijkt mij het meest efficiënt, maar dat ja, moet ook onderzocht worden of dat inderdaad zo is.
Ja, ik heb wel eens een documentaire gezien over maffiafamilies in Italië, waarbij de kinderen eigenlijk buiten de familie worden geplaatst en heel ergens anders moeten gaan wonen. omdat ze de kans groot is dat ze ook hetzelfde pad gaan bewandelen en ook onderdeel worden van de maffia. Hoe zie je dat soort interventies? Wat vind je daarvan?
Ik ken die verhalen ook in Italië. Ik vind dat zelf redelijk extreem. We zien het in Nederland ook hoor, bij de echte georganiseerde misdaadfamilies, dat die kinderen echt het allergrootste risico hebben op crimineel gedrag. Ik vind het ook wel een beetje een ethisch verhaal. Kun je een kind zomaar weghalen bij zijn ouders? Uit mijn eigen onderzoek blijkt wel, als je niet bij je ouders woont of als je ouders gescheiden zijn, dat die overdracht veel minder is. Dus wat dat betreft zou je zeggen, nou, dat zou efficiënt kunnen zijn. Maar goed, ik heb maar naar één uitkomstmaat gekeken, naar crimineel gedrag van het kind. Je weet niet wat het op alle andere vlakken doet. Ik kan voorstellen dat het tot mentale problemen leidt bij het kind als je op jonge leeftijd wordt weggehaald van je ouders. Dus zou dan een beetje huiverig voor zijn om dat ook in Nederland toe te gaan passen.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor de update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!